Welkom hier op het teleseminar Mindful Werken. Mijn kerkklok in de buurt slaat 8 uur, dus daar stuur ik helemaal op, daar vertrouw ik op. Nou, heel erg welkom vanavond. Dit is het derde interview over het thema Mindful Werken. En hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Mocht je nu nog niet eerder ingebeeld hebben, sommige mensen zijn voor het eerst hier deze avond. Andere mensen hebben al 2 avonden geluisterd of 1 avond meer. Voor de mensen die voor het eerst inbellen. Wat we doen is dat we dit uur proberen zo nuttig mogelijk te besteden. Voor het praktische gemak heeft Thea, de assistente die achter de schermen en achter de knoppen zit, welkom als je nu nog inbelt. Ik begin net met de huishoudelijke mededelingen. Thea heeft jullie op mute gezet. Dat betekent dat je optimaal naar ons kunt luisteren en dat je geen last hebt van achtergrondruis. Meestal is het ook in huishoudens nog drukke spitstijd met kinderen die naar bed gaan of een journaal dat opstaat of andere geluiden. Dus dat kunnen we zo regelen. Dat betekent dat je ons in het interview goed kunt beluisteren. En wat we zullen doen is dat ik word geïnterviewd door Mona. Ik zal het dadelijk voorstellen. En zo 7:50 geven we jullie de gelegenheid om vragen te stellen, mocht je vragen hebben over het thema waar we het vanavond over hebben. Zo kunnen we toch het medium wat gebruiken. Wij als trainers staan altijd te trappelen om interactie te hebben met degene die deelnemen. Maar op deze manier kunnen we dat wel doen en kunnen we ook zoveel mogelijk informatie aan jullie geven. Gisteren hadden we een klein technisch probleempje. Volgens mij gaat het nu helemaal goed. Mocht het toch, wat eigenlijk nooit moet voorkomen, er iets onverwachts gebeuren, maak je geen zorgen, want weet dat je een audio-opname over een kleine week in je mailbox krijgt. Er zijn 3 mensen hier aan deze kant actief. Dat is Thea achter de knoppen. En verder ga ik vandaag geïnterviewd worden over werkgewoontes. En dat gebeurt door Mona. Mona Oosterwijk, ik zal haar even voorstellen. Ze is zelfstandig werkend loopbaancoach. En ze houdt zich bezig met loopbaancoaching, outplacement en managementcoaching. En ze begeleidt mensen die op een kruispunt staan in hun werkzame leven. Dat doet ze al een kleine 10 jaar, dus ze is hartstikke goed in interviewen en vragen stellen. En Mona is ook een van de eerste deelnemsters aan mijn mindfulness training geweest. Zo'n 6 jaar geleden, denk ik. En Mona, heel erg welkom als interviewster.
Ja. Hallo allemaal. Hallo. Dankjewel.
Ja. En wat ik me nog herinner toen jij de training deed, is dat je toen zei, Yvonne, het heeft me geholpen in het stoppen met roken.
Ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk interessant, want we gaan het vanavond over stevige en ingesloten gewoontes hebben. En het tweede wat ik me nog herinner, jij zei net, ik weet niet meer dat het zo was, maar wat ik me nog herinner is dat je toen zei, ik kan ook beter voetbalwedstrijden kijken.
Ja, dat klopt zeker, ja. Als ik het spannend vond, liep ik meestal weg.
Ja, wat
nu
spannend.
Nu blijf ik tegenwoordig zitten.
Ja, en nu blijf je zitten.
Dat is winst.
Dus dat is
winst. Zeker tenminste als er een penalty wordt gescoord of hij wordt gemist.
Ja. Mona is ook een goede vriendin van mij, dus ik ben op 3 manieren blij dat je er bent, Mona. Wat ik wil doen, voordat we starten met de inhoudelijke interview. Ik zie dat er nog nog deelnemers binnenkomen. Welkom, waar we mee starten. Jullie zijn net op tijd om te starten met de traditie die we inmiddels in 2 dagen hebben opgebouwd. Aan het begin van het interview doen we een hele korte aandachtoefening. Het is een training of een seminar over mindful werken, dus het lijkt me hartstikke gepast om dat te doen. Dus mag ik je uitnodigen om gewoon eens een minuut even te starten met zitten. En dat doe je waarschijnlijk al. Maar ik bedoel met gewoon letterlijk zo te voelen dat je zit. Wat ik nu meteen zelf merk is dat mijn stoel te hoog staat. Dus wat je misschien kunt doen is dat je zo gaat zitten dat je comfortabel zit. En dat je je voeten voelt rusten naast elkaar op de grond. En dat je dit moment neemt om even je aandacht naar binnen te keren. Je kunt je ogen dicht doen als je dat prettig vindt. Je kunt ze ook open houden, gewoon wat je het plezierigst vindt. Je richt je aandacht wat zo naar jezelf en naar binnen. Je kunt misschien zo eens letterlijk voelen dat je zit. Voelen dat je zit en zo je lichaam voelen kan je gewoon helpen om in dit moment te komen. Soms kom je uit drukte, kom je uit heel veel dingen doen, kom je uit hollen, snel koken, eten. Dus je neemt gewoon een moment om te voelen dat je voeten op de vloer staan. Je bovenbenen op de zitting rusten, je billen, je rug tegen de rugleuning. Kan het meteen zijn dat je denkt, ja, van Iersel, ik kom hier toch om te luisteren, zo'n de aandachtoefening. Laat die gedachte gewoon komen. Laat hem ook weer gaan. Voel zo letterlijk dat je zit. Misschien voel je zo de druk van je bovenbenen op de zitting. Misschien voel je dat die grond je als het ware draagt. En daarbij ook wellicht merken dat je adem zo vanzelf in en uit je lichaam stroomt. Zonder iets te hoeven te veranderen. Daarbij zijn. En terwijl je dat zo doet, wil ik even met je drie vragen nagaan. Wij noemen dat de 3 minuten ademruimte. Als je dat zo, die drie vragen nagaat. Eerste vraag is, hoe is het op dit moment? Dus merk je dat er veel gedachten zijn? Is het druk in je hoofd of rustig? Is er een bepaalde stemming? Merk je gevoelens op? Merk je wat in je lichaam? Simpelweg, hoe is het zonder iets daarin te hoeven sleutelen? In de 3 minuten ademruimte doe je dat zo een minuut. Nu doen we dat gewoon in een paar seconden. Dat kan ook. Tweede vraag. Hoe is het op dit moment met mijn adem? Dus je richt je aandacht zo op je adem. Voelt waar die merkbaar is en hoe die zo vanzelf in en uit stroomt. Niet sneller te maken of langzamer, gewoon zoals die gaat, helemaal zoals die gaat. En de derde vraag is, hoe is het in mijn lichaam? Dus je houdt zo een deel van je aandacht bij je adem, je breidt je aandacht uit naar lichamelijke sensaties. Wat voel je in je lichaam? Voel je tinteling of kriebeling of jeuk of niks? Alles is goed. En zo je dat zo even gedaan hebt, sluit je dat 3 minuten ademruimte sluit je af met een keer, of 2 keer, of 3 keer wat je wilt. Wat dieper adem te halen, dat te voelen. Kom hier met je aandacht in deze ruimte. En Moon, jij gaat mij interviewen, dus ik geef jou het woord. Ik zal eerst nog even welkom zeggen voor de opname. En dan kun jij los, Mona. Welkom bij het teleseminar Mindful Werken van Yvonne Train Mindfulness. Vanavond Yvonne van Iersel over werkgewoontes. Eerder nog veranderen rivieren hun loop.
Goed, Yvonne. Kan jij mij iets meer vertellen over jezelf? Wie ben je?
Ja, dat kan ik. Ik zal kort iets vertellen wat ik doe. Ik help druk bezette professionals die last hebben van stress. Om meer rust te creëren en vrijer te raken, echt vrijer te raken van stress. En waar ik erg enthousiast over ben, is het zoeken van vormen voor professionals die doenbaar zijn en die praktisch zijn. Dus ik ben erg aan het zoeken naar wat kan ik aanbieden, omdat ik zelf aandachtoefeningen ongeveer het beste vind wat me ooit is overkomen. Waar ik veel aan heb. Dus ik vind het ongelooflijk nuttig om dit aan professionals aan te bieden. En ik zoek naar vormen die goed doenbaar zijn in drukke levens. Dus wat ik doe is in company trainingen, maar ik heb ook erg enthousiast gewerkt aan online trainingen die mensen volgen vanaf hun eigen pc. Of ze noemen dat tegenwoordig blended learning. Zo'n combinatie van telefoon, groep en online trainingen. En daar zijn mensen enthousiast over, dus dat is hartstikke fijn. Dus dat doe ik.
Nou, en waar werk jij en hoe lang doe je dat al? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben mijn hele leven eigenlijk al bedrijfstrainer. En ik heb altijd pratende trainingen gegeven. Dus veel persoonlijke effectiviteit, samenwerken, cultuurverandering, dat soort dingen. En 10 jaar geleden of 12 jaar geleden heb ik gemerkt hoe ongelooflijk nuttig aandachtoefeningen en mindfulness voor mij is. En ik ben nu vanuit mijn eigen bedrijf, Yvonne Train Mindfulness, zo'n 6 jaar bezig met alleen maar het geven van mindfulness trainingen. En ik denk dat ik dat de komende, hoop ik, 20, 25, 30 jaar blijf doen.
Dat is mooi.
Ja.
Yvonne, en voor wie is dit uur interessant vandaag?
Voor iedereen die merkt dat hij of zij gewoontes heeft die niet effectief zijn, maar waar je moeilijk van afkomt. Dus van die gewoontes die je misschien wel gewoon weet dat je ze hebt, maar toch doe je het. Dus om een voorbeeld te noemen, perfectionisme of veel piekeren. Of doorbuffelen, jezelf voorbij hollen. Maar ook gewoontes als conflict vermijden. Als je weet van jezelf, als er een conflict komt, ik ben weg of ik ga pleasen. Of gewoontes als roken of te veel chocola eten. Jezelf voorbij hollen. Dus dat soort gewoontes.
Dus eigenlijk voor gewone mensen zoals jij en ik.
Absoluut. Absoluut.
En wat maakt dat jij hier vanavond over wilt spreken?
Nou, wat maakt dat ik dacht, hier wil ik het over hebben, is dat ik het zelf erg goed ken. Als ik kijk naar mijn beginjaren als trainer, dat is lange tijd geleden, maar ik heb er ook lang last van gehad, heb ik veel last gehad van perfectionisme. En ik heb erg hard gewerkt en vaak te hard gewerkt, zo hard dat ik me regelmatig uitputte. En gek genoeg maakte me dat niet tot een betere trainer, integendeel. Ik werd daar een wat strakkere trainer van en een minder flexibele trainer en een slechtere trainer. En dus daar wil ik straks uitgebreid over hebben. En ook in mijn privéleven kom ik af en toe en soms regelmatig vastgeroeste gewoontes tegen die me niet altijd tot een fijnere geliefde of een fijnere moeder maken. Dus straks zal ik vertellen over een voorbeeld wat ik van mezelf ken. Wat ik noem het, ik zal het wel doen gewoonte. En die is regelmatig, komt die naar boven en mijn gezin heeft daar soms flink last van. Dus ik weet gewoon uit eigen ervaring hoezeer gewoontes je dwars kunnen zitten. En hoeveel effectiever je kunt worden als je vrijer van die ingesleten gewoontes raakt.
Ja, daar kan ik me helemaal iets bij voorstellen. Dus wat zie jij als het doel van vanavond?
Wat ik graag wil, is ik wil je duidelijk maken hoe ineffectieve werkgewoontes en andere gewoontes, hoe die werken. Wat maakt dat sommige werkgewoontes of privégewoontes zo hardnekkig zijn. Ik wil je wat vertellen over hoe zitten ze in elkaar, hoe kun je kijken naar een gewoonte en hoe kun je ze ontrafelen. En het belangrijkste, wat is de les die mindfulness kan geven als je kijkt naar dat soort ineffectieve gewoontes. Welke Mindfulness nodigt je uit tot iets wat ik bijzonder waardevol vind in het vrije raken van gewoontes. Dus daar wil ik graag over vertellen. Welke stappen kun je dan ook zetten om wat vrijer te raken van dat soort automatische patronen?
Nou, ik denk dat iedereen die luistert die automatische patronen vast herkent. Wil je iets meer vertellen over die gewoontes of patronen?
Ja. In je werk of in je leefstijl heb je vaste automatische gewoontes. En sommige zijn effectief en andere zijn niet effectief, maar wel hardnekkig. En zoals ik zei, dat zijn vaak automatische patronen. Je doet het zonder erbij na te denken. Je holt jezelf gewoon voorbij. Je stelt te weinig grenzen. Je doet er altijd een tandje bovenop of je dramt door of je wilt het perfect doen. En dat is vreemd, je doet het elke keer, keer op keer. Je vervalt er automatisch in, zonder na te denken. En regelmatig ook zonder je ervan bewust te zijn. Zo heb ik 30 jaar lang, als ik een trein moest pakken, heb ik daar naartoe gehold. En ik heb daar een paar jaar geleden een kort artikeltje in mijn nieuwsbrief over geschreven. Ik zal het even voorlezen.
Dat is goed.
Op mijn 20ste haaste ik me regelmatig naar de trein. Ik wilde de trein halen. Op mijn 25ste haaste ik me regelmatig naar de trein. Ik had een druk leven en ik wilde de trein halen. Op mijn 30ste verwachtte ik dat ik op mijn 40ste rustig naar de trein zou lopen. Ik dacht daar verder niet over na, maar 40-plussers die zich haasten bekeek ik enigszins meewarig en lichtelijk afkeurend. Ik verbaasde me erover dat zij zo'n haast hadden, zoals ik me ook verbaasde over de rommelige kledingkast van een vriendin met twee kinderen. Kennelijk verwachtte ik dat met ouderdom en ouderschap eigenschappen als netheid, planmatigheid en rust vanzelf zouden komen. Dat het je overkomt, net zoals rimpels, grijze haren en buikje. En op mijn 40ste besefte ik dat rustig naar de trein lopen er nog steeds niet in zat. Ik besefte dat ik het nog niet had geleerd. Als ik ooit nog rustig naar de trein zou willen lopen, dan zou ik iets aan mijn gewoontes moeten veranderen. Bijvoorbeeld minder optimistisch en krap plannen. Niet meer even snel allerlei nuttige dingen willen doen voordat ik naar het station vertrek. Dus gewoontes zijn hardnekkig en een mooie uitspraak hierover zegt. Eerder nog veranderen rivieren hun loop. Dus dit om duidelijk te maken dat je het vaak gewoon zo doet zonder dat je het überhaupt in de gaten hebt. Dat je gewoon denkt, ik ben druk. En ook al weet je van jezelf dat je bijvoorbeeld perfectionistisch bent, dan kun je er nog regelmatig in terechtkomen. Het kan zijn dat je al 3 keer een training time management hebt gevolgd, maar dat je na 3 weken toch terugvalt in je chaotische werkstijl. Of je hebt al 10 managementboeken gelezen, maar het zet geen zoden aan de dijk. Je coach zegt tegen je, en nou wat rustiger aandoen. En je knikt en je gaat naar je werk en je buffelt stiekem en met plezier door.
Hoe kom je nou aan die gewoontes? En ik hoor je ook vertellen dat ze zo hardnekkig zijn. Hoe kan dat? Waarom wennen wij onszelf niet aan om wanneer we een patroon zien dat te doorbreken?
Nou, 1 ding is dus dat je het vaak eigenlijk nog niet eens weet. Dus dat zal zo dadelijk ook de eerste stap zijn. Hoe ze zijn ooit ontstaan. En dat kan een flinke tijd terug zijn. Dus gewoontes kunnen gewoon in je vroege jeugd ooit ontstaan zijn. Voorbeeld, heel simpel voorbeeld, je bent ooit gebeten door een hond. Nou, dat was angstig en je gaat aan de andere kant van de straat lopen als je een hond tegenkomt. En dan kan het zomaar zijn dat als je 10 jaar later een soortgelijke hond tegenkomt, je nog steeds naar de overkant van de straat gaat. Een voorbeeld wat ik zal het je zo dadelijk toesturen na het seminar van een klant van mij, van Els noem ik haar. Ze groeide op in een gezin waarin een aantal oudere broers waren die niet te zuinig waren met kritiek. Dus die konden van alles roepen over wat ze anders moest doen en beter moest doen. Dus die waren rijkelijk kritisch. En ze had dan vaak het gevoel dat ze tekort schoot. En ze dacht automatisch, ik doe het niet goed. daar heeft ze gewoon voor die situatie een patroon omheen gebouwd. In haar geval ging ze ongelooflijk haar best doen. En ondertussen stelde ze zichzelf gerust. Dat was een beetje haar patroon. Ook iemand kan een patroon gaan maken van, als er kritiek komt, ik ga meteen katten. Of een patroon, als er kritiek komt, ik ga me meteen terugtrekken.
Ja.
Dus dat doe je in die situatie als een soort oplossing van die situatie. Om dat vervelende gevoel van tekortschieten ook niet te hebben. En dat gebeurt niet als een soort bewuste beslissing. Maar het is wel een oplossing die je vaak onbewust kiest. En het kan zijn dat je elke keer weer wordt uitgenodigd om dat te herhalen. En dan zit het op een gegeven moment in je lijf en in je hersenen, als het ware ingesleten en ingeëtst. En zonder dat je daar ooit over nadenkt, als je 10 jaar later iemand tegenkomt die een kritische opmerking maakt, kan het zijn dat je gewoon in die oude groef schiet. Het zijn ook gewoon bepaalde lijntjes, baantjes in je hersenen gemaakt. En dan schiet je gewoon terug in. Bijvoorbeeld bij Els, heel erg je best doen terwijl je jezelf geruststelt. Of je gaat katten. Of je gaat je terugtrekken. Dus dat is hoe het kan ontstaan.
Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen, je bent je er niet van bewust. Het is zo gelopen.
Ja.
En het is dan dus nuttig om te weten hoe zo'n gewoonte in elkaar zit.
Ja, dat wil ik graag vertellen, want dat vind ik nuttig om te doen. Je kunt naar zo'n gewoonte op de volgende manier kijken. Meestal bestaat zo'n gewoonte uit verschillende delen. Het eerste is, je hebt een aanleiding. Bijvoorbeeld, je hebt een kritische gesprekspartner die een kritische opmerking maakt. Mona, ik zit nog even te denken.
Ja.
Want ik had nog 2 voorbeelden. Vind je dat nog?
Ja, natuurlijk.
Nuttig, want daar ga ik dadelijk ook nog iets meer over vertellen. Dus ik schets nog even 2 voorbeelden van mezelf.
Ja, prima.
De eerste is een aanleiding. Oh nee, daar kan ik dadelijk over vertellen. Dat is helemaal goed. De aanleiding is iets vaak van buiten. Soms is het van binnen. Maar dat is wat het kan triggeren, zeg maar. Het tweede is, het brengt een onaangenaam gevoel met zich mee. Als je het hebt over vervelende, ineffectieve gewoontes. Hè? Want er zijn aanleidingen genoeg die prettige gevoelens met zich meebrengen. Maar we hebben het nu over de lastige dingen.
Ja.
Dus de eerste is aanleiding. Het tweede element, het onaangename gevoel. Dat kan een oud gevoel dus zijn dat in deze nieuwe situatie weer aangeraakt of opgeroepen wordt. Het kan oud zeer zijn. Vaak gaat het ook gepaard met een automatische negatieve gedachte. Dus dat is het tweede wat er gebeurt. Het derde is dat je vervolgens maatregelen neemt om dit onaangename of onprettige gevoel niet te hoeven voelen. En dat doe je ook niet bewust, maar dat is dus in de loop der tijd ontstaan. Dus je hebt een aanleiding.
Ja.
Je hebt een onprettig gevoel. Kan oud zeer zijn, kan nieuw zeer zijn. Je hebt een soort reactie, wat je niet bewust bent. Dat wil ik niet. En onbewust ga je maatregelen nemen om dat onprettige gevoel niet te hoeven voelen. En die maatregelen, ik noem ze vermijdingsmaatregelen of tegenmaatregelen, die bestaan uit dingen die je... Enerzijds kunnen dingen zijn die je doet, of het kunnen dingen zijn die je denkt. Dus je gaat of dingen doen, of dingen denken, of alle 2, om dat ongemakkelijke gevoel niet te voelen. 2 voorbeelden.
Ja, graag.
Wat ik zelf van mezelf als voorbeeld ken, is in mijn begintijd als trainer. De aanleiding kon zijn een deelnemer die een kritische vraag stelt. Of soms een blik van verveling. En wat het bij mij opriep, was simpelweg angst. En de automatische gedachte die erbij hoort is, ze moeten me niet, ik doe het niet goed.
Uh-huh.
En dat is iets wat je niet onder controle hebt. Dat is iets wat vast ooit in mijn jeugd ontstaan is. Verlegen meisje, dat maakt op zich ook niet zoveel uit. Bij mindfulness gaan we niet analyseren van waar komt het vandaan, kun je er naar terug. Maar wat we doen is dat we kijken, wat is het ongemakkelijke gevoel? In mijn geval angst. En als ik kijk, wat zijn nou tegenmaatregelen die ik nam om dat niet te hoeven voelen, is, ik ging ongelooflijk hard werken. Ik ging proberen met iedereen in die groep goede vriendjes te worden. Ik was ongelooflijk alert. Ik ging pleasen, zeg maar. Ik ging veel koffie drinken, weinig eten, heel alert zijn. En wat denken betreft ging ik mezelf geruststellen. Ik zei tegen mezelf, ach Yvonne, je houdt het wel vol, kom op, hup. Ik ging mezelf moed inspreken. En soms als het heel erg was, dan zei ik tegen mezelf, Yvonne, straks is het gewoon voorbij. Deze dag komt ook ten einde. En je kunt je voorstellen dat ik dan moe thuis kwam.
Jazeker.
Ik kwam vaak uit gewoon thuis en ik heb dit 10 jaar gedaan. 'S Nachts lag ik wakker, ik was aan het piekeren, scènes herhalen. Wat had ik anders kunnen doen? Aan het eind van de training een hele lijst met situaties waar ik anders op kan reageren. Nou, dat heb ik 1 paar jaar gedaan, toen was ik moe. En toen heb ik aandachtoefeningen ontdekt en dat heeft me erg geholpen. Maar dat is echt zo'n vast patroon, weet jij veel, maar het gebeurt in je werkstijl. En je hebt er last van.
Ja.
En je weet het op een gegeven moment. En het helpt niet genoeg. En het blijft duren. En je raakt er uitgewoond van.
Ja.
Dus dat is 1 voorbeeld.
Goed.
Mag ik nog een ander voorbeeld noemen?
Ja, is er tijd voor? Ja, er is tijd voor. Tuurlijk.
Oké. Okay. Een thuisvoorbeeld. Ik noem dat wel eens in mijn groepen. Ik doe het wel gewoonte, wat ik net zei. En die aanleiding, als je het hebt over de aanleiding. Soms is het intern. Ik wil graag iets dat iemand anders iets voor me doet. Het is nog niet eens zozeer altijd een externe aanleiding. En het gevoel kan zijn schroom. Automatisch denk ik, ach, ik doe het wel. Ik ga wel. Ik ga het wel doen voor de ander. En ik vertel altijd de situatie 1 paar jaar geleden dat ik mezelf terugvond in Albert Heijn op de zaterdagochtend. Met een grote boodschappenkar. En dat ik daar rond chase. En ondertussen mopper op mijn geliefde. En dat ik denk, ik heb al heel de week boodschappen gedaan. Dan sta ik hier weer op zaterdagochtend. En ze liggen gewoon in hun bed. En ze doen helemaal niks. En waarom sta ik hier nou? En dan kom ik met mijn fietsje en 2 volle boodschappentassen thuis. En dat was inderdaad het moment dat ik thuis kwam. En ik kom thuis en mijn zoon en geliefde zitten daar rustig te ontbijten met een boek. Te genieten. En mijn geliefde kijkt op en die zegt, de Nespresso cups zijn op. En vervolgens is mijn patroon dat ik hem op de oren ga slaan. En dat ik driftig word en daarna denk, oh, ik wil geen ruzie. En dat ik daarna weer hem om de oren ga slaan. En dit is geheel en al mijn patroon. Hij heeft daar niks doet hij daarin. Als ik hem vraag, wil je boodschappen doen, geliefde, zegt hij ja, natuurlijk. Dus dit is een gewoonte wat je zelf doet.
Ja. En hoe kun je dan met mindfulness hier iets mee doen? Hoe kun je dit doorbreken met mindfulness?
Ik ga je 1, 2, 3, 4, 5 tips geven.
5 tips van Yvonne. Let op.
1 is je steeds meer bewust worden en het herkennen van een gewoonte. Dus in mijn geval van te laat bij de trein komen, duurde het zo'n 20 jaar voordat ik merkte dat ik te laat kwam omdat het een gewoonte van me was. En op het moment dat ik me gewaar werd en bewust werd dat het een gewoonte is, daagde het ook dat ik het anders kon doen. Dus wat ik ben gaan doen, is dat ik ben gaan opletten, wat gebeurt er nou in het uur voordat ik de trein wil nemen? Nou, dat was heel erg nuttig. Ik merkte dat ik dan altijd schoot in, ik ben de tijd snel af, dus ik zorg dat ik bij die trein ben. En ondertussen ga ik nog van alles nuttigs, kleine dingen doen voordat ik wegga. En dat was het recept om te laten komen. Dus door daarop te letten en door heel erg te letten op dat uur voordat ik die trein haalde. Van wat gaat er nou door mijn hoofd? En wat is nou eigenlijk mijn gewoonte? Waar bestaat die uit? Wat zijn mijn gedachten? Wat voel ik? Kon ik veel eerder laten herkennen. Hey Yvonne, je zit weer in de nog snel wat nuttige dingen doen modus. Misschien moet je even iets anders doen. Dus ik kom vaker op tijd. 1 is steeds meer bewust worden en herkennen van wat je gewoonte is.
Oké.
Dat is
en de tweede?
Twee. Is ook, zit op dat vlak. Maar wat je kunt doen is dat je er ook gewoon eens uitgebreid voor kunt gaan zitten. En je gaat zitten en je gaat tijd nemen om een gewoonte precies te ontrafelen. Want je weet misschien dat je perfectionistisch bent of jezelf voorbij holt. Maar ga eens in detail kijken hoe je dat doet. En daar kun je die dingen die ik net heb besproken, kun je daarbij gebruiken. En je hoeft niet te schrijven, want zo dadelijk krijg je een mail met een stukje over de verschillende componenten waar een gewoonte uit bestaat, zodat je aan de hand daarvan een gewoonte gewoon eens kunt ontrafelen, zeg maar zelf.
Dat is handig.
Dus wat je dan gaat doen, is dat je gaat zitten en dat je een situatie voor ogen neemt die pas gebeurd is misschien, waarin het patroon speelde. Iets wat nog zo vers in je geheugen ligt en waar je ook de emoties nog van kunt merken als je erbij stilstaat. En dan ga je ervoor zitten en dan haal je die situatie voor de geest. En dan kun je gewoon een pen en papier pakken en eens gaan kijken. Beschrijf in een paar woorden de aanleiding op. Wat was nou het concrete moment waarop het patroon startte? Ook een spontaan opkomende gedachte kan een reactie in gang zetten. En het tweede is dat je eens gaat kijken, wat zijn nou de negatieve automatische gedachten die je had in die situatie op dat moment. Vaak ben je er niet zo van bewust van die gedachten. En dan kan het goed zijn om daar eens even bij stil te staan. Wat dacht ik nou eigenlijk? Vervolgens ga je kijken, noem de gevoelens eens die bij je gewoontepatroon spelen. Dat kan er één zijn, maar dat kunnen er meerdere zijn. En wat zijn de lichamelijke gewaarwordingen erbij? Dus wat zijn de lichamelijke reacties die je bij dat gevoel had? Is het in je gezicht? Of is het in je buik? Is het in je schouders? Zijn het gespannen spieren, tranen achter de ogen, een beklemming in de keel, druk of op je borst? Dus dat ga je zo eens in kaart brengen. En je gaat eens kijken, wat zijn nou je tegenmaatregelen om dit vervelende gevoel kwijt te raken en het probleem aan te pakken? Wat je bijvoorbeeld in denken vaak doet, is dat je gaat analyseren. Of dat je scenario's door gaat lopen, oplossingen gaat bedenken, plannen gaat maken, waarom vragen stelt. Dat is een die vaak voorkomt en de antwoorden erop. Of dat je jezelf gerust stelt, of gaat fantaseren, of gaat herkauwen. Eindeloos wat er gebeurd is. Dingen die je gaat doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je afleiding zoekt, of dat je de situatie vermijdt, of dat je juist overdreven uit of passief wordt, of extra je best gaat doen, of gaat eten, of gaat drinken. Dat zijn zeg maar de doe-tegenmaatregelen.
Ja, ja.
Dus zo kun je echt een gewoonte in kaart brengen en onderzoeken.
Dus tot nu toe hebben we gehoord je meer bewust worden ervan en het herkennen van een gewoonte, dat was één.
Ja.
Of twee was een keer er uitgebreid voor gaan zitten, een gewoonte ontrafelen of onderzoeken. Daar heb je het net over verteld.
Ja.
Gaan we dan nu naar de derde?
Ja, laten we doen, hè.
Ja.
Dit is de grote les, vind ik, die ik je graag wil geven. Die mindfulness ons leert is, neem geen tegenmaatregelen. En neem geen vermijdingsmaatregelen. Doe niks. En voel wat het gevoel is en laat het toe. Dat is de grote les.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, als oud zeer geraakt wordt, dan wordt dat automatische reactiepatroon, hè, van aanleiding, emotionele pijn, dit wil ik niet, hup, denken en handelen,
ja,
om het niet te voelen. Dat wordt daardoor getriggerd. En het heeft zo tijdelijk een positief effect. Maar als je keer op keer, als je gewoon gaat openstellen voor de gevoelens in je lichaam, die horen bij die pijn, zeg maar, die je vermijdt, dan is dat is het moment waarop je dat automatische reactiepatroon echt doorbreekt.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, je drinkt misschien om je eenzaamheid niet te voelen, of je eet chocola, of je werkt hard om je angst niet te voelen, of je verdriet, of je praat hard om je verlegenheid niet te voelen. De uitnodiging is dus heel simpel en tegelijkertijd niet simpel. Voel je eenzaamheid.
Ja.
Voel je verdriet. Voel je angst.
Doe niks.
Doe niks. Laat toe.
Ja. Dat is niet makkelijk. Hoe
nee,
doe je dat?
Nee, dat is heel makkelijk gezegd. En dat is niet altijd makkelijk gedaan. Hoe je dat doet en wat daarbij echt een hulpmiddel is, is dat je het gewoon gaan voelen van je emoties, dat je dat vooral kunt doen doordat je je aandacht richt op je lichamelijke sensaties.
Ja.
Dus je richt je aandacht op je lichaam. Die delen waarin de emotie of het gevoel het meest merkbaar zijn. En je vraagt jezelf, kan ik hier gewoon bij zijn? Wat ervaar ik op dit moment? Laat het me gewoon maar voelen. En hoe voel ik dat en waar voel ik dat? Is het dat mijn borst, dat ik een druk op mijn borst heb? Of is het mijn keel die strak is? Trekt het? Of merk ik tinteling? Of merk ik kriebel? Of merk ik druk? Merk ik zweten? Merk ik kou? Merk ik trekken? En dan zul je zo merken als je dat gaat doen, dat je het meteen gaat denken. Uh-huh. Dat je weer scènes gaat verzinnen, dat je weer gaat analyseren. En dan vraag jezelf, wil je terug gaan naar je lichaam? Ik ga terug naar mijn lichaam. Waar voel ik het? Voel ik het in mijn buik? Voel ik het in mijn schouders? Wat voel ik op dit moment? Verandert het? En wat daarbij belangrijk is, Moon, is dat je dat niet met een klinische of een scherpe blik doet, maar dat daar mildheid bij zit. Want daar is mildheid een voorwaarde voor,
ja,
en een hulpmiddel. Dus je doet dat met, wij zeggen eindeloze intrainingen, doe dit met milde open aandacht.
Ja.
Zonder te veroordelen. Zonder erin te verdrinken, zonder ermee samen te vallen. Maar ook zonder er overheen te stappen, zonder het te negeren.
Mm-hmm.
En je kunt dat een paar minuten doen, je kunt er een kwartier voor nemen. Als je merkt dat de ervaring te intens is, dat het, je merkt, oh, ik ga erin in onder of het overweldigt me, kun je gewoon je ogen open doen en weer om je heen kijken.
Ja.
Of je kunt kiezen in hoeverre je je openstelt voor je gevoelens en lichamelijke sensatie. Je kunt gewoon kiezen, ik stel me voor 20% open. Ik doe de deur een beetje dicht of open. Maar de kern is dat je stopt met het vechten met ongemakkelijke gevoelens. Je doet een soort radicale keus. Je laat toe, wat is de ervaring van dit moment, door je lichamelijke sensaties te voelen. En
dus aandacht op lichamelijke sensaties zijn heel belangrijk. En,
ja.
En kan jij dan ook aan ons uitleggen waarom het helpt om daar aandacht aan te schenken?
Ja, kijk, emoties manifesteren zich in je lichaam. Dus jij merkt dat je verdrietig bent, omdat je keel dicht zit. Je merkt dat je boos bent, omdat er een bal in je buik zit. Dus daar, emoties laten zich merken door lichamelijke sensaties.
Ja.
Een ander is, emotionele problemen gaan niet over, of er vindt geen verwerking of acceptatie plaats, als de lichamelijke kant niet volledig gevoeld kan worden. Dus anders gezegd, door je aandacht op je lichamelijke sensaties te richten, dat is een manier om je emoties hun natuurlijke verloop te laten hebben. En je zou kunnen zeggen, dan kan er verwerking plaatsvinden. Van nieuwe emoties, maar ook van oud zeer.
Ja.
Ik heb er een beeld vaak bij van, je ruimt iets op. Door je aandacht op te hebben, door naar de oppervlakte bijna letterlijk te komen, door je lichamelijke daar erbij te zijn. En waarbij het belangrijk is dat je in de oefening zelf, soms ga je zitten en denk je, ik heb verdriet, ik ga het even wegvoelen.
Ja.
Dus dat je werkelijk met de intentie in die oefening zit, ik geef het ruimte, het mag er juist zijn.
Het mag er zijn.
Het mag er zijn. En dat is een hele kunst. Dus eigenlijk is mijn advies, ga eerst aandachtoefeningen doen. Want om dit te kunnen doen, is het gewoon heel nuttig als je al vertrouwd bent met het doen van aandachtoefeningen. Want in aandachtoefeningen leer je die dingen. Je leert met milde open aandacht te zijn bij lichamelijke sensaties.
Ja.
Of andere verschijnselen. Je leert niks te doen, je open te stellen, te observeren. Je leert, wat is dan milde open aandacht? Dus ik zou wel zeggen, het is fijn en belangrijk als je hier al gewoon wat ervaring mee hebt opgedaan. Voordat je het gaat toepassen op wat moeilijkere situaties, zoals bij ingesleten ineffectieve gewoontes.
Dat kan ik me helemaal voorstellen. Dus het is iets wat iedereen kan leren.
Dit is iets wat je kunt leren en het is fijn als je dat ook in, onder begeleiding doet. En fijn als je dat gedegen doet, zeg maar, met goede instructie en goede begeleiding. Maar dan is het net zoals zwemmen of piano spelen. Het oefenen is hier belangrijk om je vaardigheid erin op te bouwen. Dus eigenlijk zeg ik, ga aandachtsoefeningen doen als het kan met goede begeleiding en bouw die ervaring op en ga het dan toepassen bij dit soort patronen.
Juist. Ik kijk heel even naar de tijd. Het is 9:10 geweest.
Ja.
Ik wil nog heel even toch nog een vraag aan je stellen.
Ja.
Tot nu toe hebben we drie dingen van je gehoord over
ja.
mindfulness. Je ging er 5 aan ons vertellen.
Ja.
Dus we missen er nog 2. Kan je daar kort nog iets over vertellen?
Ja, ga kort doen. Want dit was mijn grootste preek, zeg maar. even kijken. Nog 1 ding over die preek te zeggen. Het gaat ook een beetje over het idee, ik weet niet of je dat kent, lijden is pijn maal weerstand. Oftewel, je kunt pijn hebben, maar op het moment dat daar voor verzet bij komt, maak je het lijden groter.
Ja.
Dus wat je doet is uitnodigen om die weerstand te laten vallen. Ik ga over naar 4 en 5. Hartstikke praktisch.
Nou, fijn.
4 is heel praktisch als je in de gedurende de dag merkt dat je in de gewoonte schiet. Als je gaat opletten ga je steeds meer zien en steeds meer merken dat je jezelf simpelweg vraagt. Wat is nou het ongemakkelijke gevoel dat ik vermijd door deze gewoonte? Wat is de pijn die er misschien achter zit? Dus dan hoef je niet een uitgebreid onderzoek te doen wellicht. Maar dat jezelf af en toe vragen gedurende de dag als je in gewoonte schiet. Helpt dat je jezelf daardoor beter leert kennen. En dat je je er af en toe voor kunt openstellen. Dat je denkt, oh chips, ik geloof dat er boosheid is. Ik voel het in mijn borst. Of ik voel dat er verdriet is. Ik voel het in mijn keel. Dus die simpele vraag je af en toe stellen. Je bent aan het rennen. En vraag je af en toe, wat ben ik nou eigenlijk aan het oplossen? Welke pijn ben ik aan het... Dat is 4.
Ja, en dat gaat dus ook heel erg over, wees je er bewust van. Hè? Want
ja.
vaker dan dat je tot nu toe hebt gedaan,
ja.
wees je bewust van je gewoontes.
Ja, en mindfulness gaat uitermate over gewaarzijn. Zodat je...
Ja.
vrijer komt
ja.
En keuzes kunt maken. Dat is 4, 5.
Ja, en heb jij nog een laatste tip dan?
Ja. De volgende stap is nieuwe gewoontes uitproberen en ermee gaan experimenteren. Dus op het moment, en dat kan als je nieuwe gewoontes echt gaat doen, nieuw gedrag, dat kan heel ongemakkelijk voelen. En het kan soms heftige emoties oproepen. Neem kleine situaties om mee te experimenteren. Dus als de slager vraagt, mag het een ontje meer zijn? Zeg nee.
Mm-hmm.
En verdraag je schaamte, verdraag je ongemak. Als dat
ja.
gevoelens zijn die naar boven komen. Oefen daarna nee met een collega. Als dat een stap verder is. En merk simpelweg op dat het wellicht emoties oproept. En verwelkom ze. En oefen daarna pas met je manager. Of met je CEO. Dus kijk of je kleine situaties kunt gaan gebruiken om te experimenteren. En bouw dat zo heel zoetjes aan en voorzichtig uit. Als je fanatiek en een beetje dwangmatig altijd je huis opruimt, kijk naar rommel. Loop door rommel heen en verdraag de onrust die je voelt. Als je als nieuwe gewoonte gaat zeggen wat je echt wilt, zeg wat je echt wilt, verdraag je angst.
Juist.
Het is een prachtige uitspraak, of je schroom. Feel the fear and do it anyway.
Ja,
dus dat is dan aan de orde. Als je pauze neemt, wat je niet gewend bent. Je gaat pauze nemen in het doorhollen. Verdraag je onrust en ben erbij met mildheid. Dus dat is de uitnodiging als 5e uitnodiging. Kijk, wat zijn nieuwe gewoontes? Kan ik het klein gaan experimenteren? En kan ik met mildheid simpelweg toelaten dat het... ongemakkelijk kan voelen.
Ja. Nou, dankjewel.
Dat waren mijn 5 tips.
Ja. Ik denk dat we zo dadelijk ruimte willen geven aan een aantal luisteraars.
Mm-hmm.
Om een vraag aan jou te stellen.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, als mensen hier meer over willen leren, Hoe kunnen ze dat dan doen?
Ja, wat ik graag wil vertellen, Mona, is... ik heb in maart start ik met een nieuwe training die heet Nieuwe Werkgewoontes, 100 dagen aandacht. En in deze training nemen we echt 100 dagen, omdat veranderaars zeggen nieuwe gewoontes, dat kost 100 dagen, om vrijer te raken van oude gewoontes en nieuwe gewoontes in te oefenen. En ik heb voor mijn gevoel prachtige combinatie gemaakt van telefonisch en soms een groepsbijeenkomst, veel e-mail. Dus je krijgt het in de mail. En ben je geïnteresseerd, wees van harte uitgenodigd om er naar te kijken.
Mooi. Dankjewel. Ja. We gaan over naar drie vragen van luisteraars.
Ja, laten we kijken of iemand een vraag wil stellen.
We willen jullie graag de gelegenheid bieden, dat geldt voor alle luisteraars, tot het stellen van vragen. We hebben hier zo'n 10 minuten voor. Laten we deze tijd gebruiken om een paar vragen voor te leggen. Als jullie het goed vinden, ga ik om 20:57 dit pardoes afronden, zodat we op tijd kunnen afsluiten. Dus luisteraars, als je een vraag hebt voor Yvonne, dan is dit een moment om hem te stellen.
En wat je kunt doen, is een cijfertoets indrukken. Want dan zien wij dat er een vraag is en dan kunnen we je de gelegenheid stellen om hem geven om hem te stellen. En als je twijfelt, misschien toch doen. Komt nog niks, Moon?
Er komt nog niks.
Nee, dus ik ben misschien heel helder geweest. En we moeten toch kijken hoe we dat met die seminars gaan doen. Ik hoor ook graag jullie feedback van jullie luisteraars. Dat vind ik prima als je een mailtje stuurt of zo, dat je zegt, Yvonne, het werkt ook niet die 10 minuten. Want ik wil eigenlijk alleen maar luisteren. Of ik voel te veel schroom. Dat is een gewoonte van mij. Maar ik wil nog niet experimenteren met een nieuwe gewoonte. Dus het is fijn als jullie me mailen hoe dat voor jullie werkt en of het wel of niet werkt. Want wij zijn natuurlijk hier ook mee aan het leren met deze vorm van informatieoverdracht. En als we dat anders en beter kunnen doen, dan doen we dat graag. Zoals ik het zie, zijn er volgens mij gewoon geen vragen. Dus, mocht je tussentijds nog een vraag krijgen, luisteraar, aarzel niet om hem alsnog in te drukken. Wij houden het paneel wel even in de gaten. Maar dan stel ik voor dat wij kijken of er nog iets ligt wat ik kan vertellen of wat jij waar je zegt van oh, dat vind ik leuk als je daar nog iets over zegt.
Ja, ik heb jou regelmatig de term horen noemen mildheid.
Ja.
En kan je daar nog iets meer over vertellen? Want dat is niet altijd makkelijk en zeker niet wanneer het gaat om diep ingesloten patronen en gewoontes.
Ja.
Wat kunnen wij doen om daar in mildheid en niet in boosheid of met irritatie op te reageren?
Dat is wel een mooie vraag. Ik moet dan meteen denken aan een prachtig stuk wat Edel Marx, belangrijke mindfulness trainer, ooit over mildheid heeft geschreven en wat ik altijd mooi vind.
Ja.
Dus hij zegt... Hij geeft het beeld van een peuter die leert lopen. En als je ziet dat hij opstaat en waggelt en weer neervalt. En ziet en opstaat dat hij waggelt en weer neervalt. Dat je daar met mildheid naar kunt kijken. En dat je niet zegt, schiet eens op. en dat daarin mildheid ongelooflijk natuurlijk is.
Ja.
En hij nodigt ons uit om ook naar onze ingesleten patronen en ook naar onszelf, regelmatig te herinneren aan dat beeld bijvoorbeeld.
Ja.
Om ook te kijken naar, want wat we vaak wel in huis hebben is strengheid naar onszelf.
Precies, daarom ook mijn vraag.
Ja, ik ken het van mezelf en ik ken het van mijn deelnemers. Wat ik hoor is dat mijn deelnemers zeggen... Wat ik wel naar boven snel krijg, Yvonne, is mut, doe het anders. Of kun je dat nou niet beter doen? Dus strengheid in gedachten.
Okay.
Oordelen vooral over jezelf.
Ja.
Dus het beeld van mildheid wat hij schetst is mooi. Maar dat betekent dat die oordelen over jezelf, die strengheid naar jezelf, die zullen blijven komen. Die schaf je niet in een week af en ook niet in 8 weken. Wat wel kan, is dat je veel eerder ziet, ach chips, hier komt zelfoordeel nummer 324 langs en een prettige dag verder. Dus wat wel kan, is dat je sneller ziet dat er wellicht een oordeel voorbij komt als strengheid. En dat je op dat moment wellicht kunt kiezen, oké, laat ik daar met mildheid naar kijken. En laat ik daar niet nog een oordeel op vellen, dat ik zo oordelend ben. Want dan ga je het in het kwadraat doen. Dus wat hij zegt en wat ik zelf ook erg ervaar, is dat mildheid ook een vaardigheid is die je zachtjes kunt voeden en die je groter kunt laten maken. Door je simpelweg regelmatig je oordelen te zien en je strengheid. En door je regelmatig aan mildheid te herinneren. Je zegt, kan ik hier dan op dit moment mildheid inbrengen?
Juist.
Is dat een beetje...
Dankjewel.
Ja.
En mag ik nog één vraag aan je stellen?
Ja.
Voordat we het gaan afronden. Niets doen.
Ja.
Voelen.
Mm-hmm.
Toelaten.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat als je in rust bent en je hebt een lekkere stoel om even op te zitten,
ja,
dat je dat wel lukt. Maar hoe doe je dat? Op het moment dat je denkt in een werksituatie, hoe doe je dat dan? Niets doen, voelen, toelaten. Zijn zo snel in deze maatschappij.
Ja, hè? Dat is ook zo.
Druk.
Ja, dat is zo. Dus soms is een wc heel fijn. auto gebruiken mijn deelnemers.
Ja.
Wc's. Lopen naar de koffieautomaat en even stilstaan. En het is soms hartstikke onhandig en gewoon niet aan de orde. En je wilt het soms ook niet om stil te staan en te voelen, omdat het niet handig is.
Ja.
Dus het is slim om die momenten te nemen waarop het ook kan, zeg maar. Hè?
Ja.
Waarop je je open kunt stellen. En dat kan best zijn dat het pas in de pauze is of pas 's avonds.
Juist, je zegt dus ook niet elk moment leent zich ervoor.
Nee.
Geeft niks.
Nee.
Wacht tot het moment zich aandient.
Zeker totdat je denkt, ik heb ruimte, ik kan gaan zitten,
ja,
ik kan even voelen. Wat is er nou eigenlijk? Maar doe dat niet als je een presentatie aan het geven bent voor 30 managers.
Nee,
niet. Of als je een deadline probeert te halen, misschien dan wel even de 3 minuten ademruimte. Dus de 3 minuten ademruimte is wel een hele praktische om soms wel het hollen even te doorbreken. En die kun je ook in 30 seconden doen. Dus in mijn trainingen vraag ik mensen wel, kijk of je het hollen, of je momenten kunt vinden waarop je het hollen kunt onderbreken.
Ja.
Met zitten.
Door de ademruimte, 3 minuten ademruimte, ben ik gestopt met roken.
Nou, dat is
en
heel...
dat zeg ik tegen iedereen. Want
oh, echt waar?
Ja. Precies na 3 minuten,
ja,
stopt jouw zin in.
Ja.
Dat kan chocola zijn, maar in mijn geval was dat een sigaret.
Ja, dus je hebt je hunkering verdragen.
Juist, hand op mijn buik, richten,
ja,
op mijn ademhaling. Een paar minuten blijven zitten.
Ja.
Nou, dan was de zin weg. Dus dank nogmaals.
Ja, nou, graag gedaan. Nou, dit is een mooie afsluiter, hè, denk ik, Moon.
Ja, zeker, dat denk ik ook.
Luisteraars, bijzonder dank voor het luisteren. Mona, heel erg dank voor het met mij dit interview willen doen.
Graag gedaan.
Ja. Thea, dank voor de knoppen. En ze heeft zichzelf op mute gezet, dus ze kan niet zeggen graag gedaan. Maar dat zegt ze vast voor zichzelf. Wat we doen is dat we over een kleine week samen met de andere audio-opnames, de audio-opname van dit interview, ook naar jullie zullen toesturen. Morgen, en dadelijk krijg je een mail met informatie over de training waar ik het over had, maar ook met de gratis oefening en met nog andere dingen die je misschien leuk en interessant vindt. En er staat ook informatie over Mona in. Dus ga dadelijk even op je mail kijken. En morgen zijn we hier om 8 uur weer. Zijn jullie bijzonder welkom. En ga ik Wibo Kolen interviewen. Die vertelt over hoe kun je nou je energie en je veerkracht houden in een werkwereld die tegenwoordig grenzeloos lijkt te zijn. Heel erg welkom morgen en voor nu een hele goede en fijne avond gewenst. Dag allemaal.